Ik denk dat de geschiedenis van mijn ouders en de catastrofe van de 20e eeuw mijn mensbeeld heeft bepaald. Maar
als ik niet in de mens zou geloven, zou ik dit vak niet kunnen doen.
Nee. Ik zeg ook niet dat ik een pessimist ben, maar zonnig.
Een boek over het kwaad in de mens, maar ook de banaliteit van het kwaad.
Je wordt wel gegeven.
De hypocriete aard van de mens samen.
Ja, en hypocriet.
Weet je nog wanneer je het boek voor het eerst las eigenlijk?
Nou, ik denk dat het gedurende mijn promotie was.
De ware aard. Gesprekken over de menselijke natuur.
Stelt u zich een mens in oerstaat voor? Zo vraagt Thomas Hobbes de lezer in het filosofische meesterwerk Leviathan. Zo'n mens in natuurtoestand moet in continue angst leven, redeneert Hobbes. Want in een wetteloze wereld kan je op ieder moment straffeloos worden bestolen of neergeknuppeld. Het leven van de oermens is kortom solitary, poor, nasty, brutish en short. En met dit beroemde gedachte-experiment legt Hobbes in 1651 het bodempje voor het schokkende idee dat hij een Leviathan naar voren brengt. Dat de mens zich niet uit liefde, maar uit angst voor de medemens onder het politieke gezag van een overheid heeft gesteld. Het is een prikkelend idee, gebaseerd op een gitzwart mensbeeld, dat vooral ons denken over de mens als politiek dier ingrijpend heeft beïnvloed.
En dus hoort Leviathan van Hobbes absoluut thuis in onze serie De Ware Aard. Want in deze serie bespreken we boeken die het mensbeeld diepgaand hebben beïnvloed en hebben bepaald. En dat doen we deze week met niemand minder dan Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht, gespecialiseerd in de geschiedenis van veiligheid en terrorisme. Ja, en natuurlijk onze vaste tafelheer, filosoof en onderzoeksjournalist Thomas Muns is er ook weer. Beatrice en Thomas, allebei welkom natuurlijk. Beatrice, weet je nog, dit boek, heb je dat ooit uit vrije wil voor het eerst gelezen zomaar? Oh, je knikt ja. Vertel.
Ja, nee. Kijk, ik ben een historicus. En historisch, ik ben ook echt een historicus die vanaf kleins af aan gegrepen is door hele concrete, mooie, simpele verhaaltjes. Dus ik was niet heel erg filosofisch aangelegd. Maar met toenemende leeftijd ben ik wel me gaan realiseren dat achter die verhaaltjes dat er toch wel grote lijnen en trends en zo zitten. En op een gegeven moment, ik denk dat ik nog wel studeerde, toen ben ik me toch meer en meer in die klassieke boeken gaan verdiepen. Hoewel ik wel altijd heel erg bij filosofie een soort wantrouwen heb. Ik denk van ja, hoe kan een filosoof nou pretenderen dat hij eeuwige waarheden te berde geeft als het ook maar een kind is van zijn tijd? Dus dat heb ik wel altijd bij filosofische boeken gehad, ook bij dit boek. Het is een boek uit een bepaalde tijd. Dus ik lees filosofische boeken wel altijd echt als historicus. En ik zeg ook bijvoorbeeld gewoon Leviathan en niet Leviathan, omdat het ook in die tijd konden veel boeken van Thomas Hobbes alleen maar in Nederland verschijnen. Zijn gewoon Amsterdam bij Elsevier geprint.
Vanwege onze relatief vrije republiek,
precies,
waar het vrije
precies,
woord ja. redelijk vrij was.
Ja.
Ja. Je hebt het dus gelezen toen je een jaar of pak een beetje 25 was of zo?
Ja, ik denk iets jonger nog wel. 21, 22, toen ik net begon met geschiedenis studeren. Toen volgde ik een vak bij Friso Wieliga over het nationaal socialisme. En toen dacht ik, nou wil ik toch iets meer weten over de aard en de achtergronden van het denken in termen van totalitaire regimes. En niet alleen maar Hannah Arendt, maar ook echt de vroegere denkers. Die veiligheid van de staat, Carl Schmitt, beriep zich ook op Thomas Hobbes. Hoe die eigenlijk aan
Carl
hun ideeën
Schmitt,
komen.
Carl Schmitt, dat is die vroeg 20e eeuwse Duitse filosoof, toch?
Ja,
die een
die
heel traktaat
al de
over
macht,
politiek heeft geschreven.
Ja, en die zei, je kunt zien wie de macht heeft als je kunt zien wie de uitzonderingstoestand kan afkondigen. En dat is uiteindelijk alleen de soevereine staat. En die kan en mag en moet dat ook doen. En dat is eigenlijk natuurlijk ook weer een echo van Thomas Hobbes.
Maar toch nog eventjes, wat was jouw indruk dan? Je las het als historicus, maar wat voor indruk maakte dit boek op jou? Het is nog even voor de context, het is een vrij taai 17e eeuws boek.
Ja, maar dat klopt. Maar als je eerst je gaat verdiepen in wie Thomas Hobbes is. Dus dat doe ik vaak bij filosofen. Waar zijn ze geboren? Waar komen ze vandaan? Wat is hun tijdscontext geweest? En dan krijgt het ook wel meer zin wat je leest. Want het is inderdaad, het is vrij gedragen jargon. Tegelijkertijd, ik ben opgevoed met de Bijbel en met allerlei preken. En dan ademt dit ook allerlei protestants, pietistisch gedachtegoed. Dus voor mij was het ook weer niet zo vreemd. Maar Thomas Hobbes was een zoon van een dominee. Maar wel een hele foute dominee die met allerlei praktijkjes zich bezig hield en toen zijn kinderen heeft achtergelaten. Nou, dat is natuurlijk een eerste klap geweest. De allereerste klap begon al, dat schrijft Thomas Hobbes zelf, dat is misschien ook een beetje invention. Hij zegt, ik ben geboren als deel van een tweeling en de andere tweeling was angst. Want mijn moeder hoorde hoe de Spaanse armada in 1588 de kusten van Engeland naderde om Elisabeth te onttronen en ons geloof, het protestantisme, aan te vallen.
En toen begonnen bij die moeder vroegtijdig de bevallingsweeën.
Ja, dat zegt hij. Hè? Je weet ook niet of dat zo is, natuurlijk een prachtige narrative identity. Maar je ziet dat Thomas Hobbes, kind van een dominee, in de steek gelaten. Een moeder die doodsbenauwd was voor de Spanjaarden. Ook al vroeg daarmee geconfronteerd met godsdienstoorlogen, met burgeroorlogen. En in die context groeide hij op. Ja, dan begrijp je al wel beter waar zijn gedachtegoed vandaan komt.
En dan begrijp je ook, het is wel grappig wat je zegt, hij is geboren samen met zijn tweelingbroer Angst. Die angst, dat is een groot thema in dit boek ook. Daar zullen we het zo zeker nog over hebben. Hey, en Thomas, hoe past dit boek in onze serie? Want vorige week spraken we nog over de Confessies van Augustinus. Een werk van een gelovig man die worstelt met echt het kwaad in hemzelf. Nu zitten we met Hobbes meteen alweer 13 eeuwen verder in de 17e eeuw. Zie jij nog overeenkomsten, opvallende verschillen juist?
Nou, ik denk dat het opvallende verschil is als je kijkt naar de mens van Augustinus, waar we het vorige week over hadden. Dat is iemand die ongelooflijk veel willen in één borst heeft. Hè? Die wil het een en het ander en die wil heilig worden, maar ook van Bill. Dat zit allemaal in die ene borst. En als je dan Hobbes leest, dan is het toch iets meer platgeslagen. Hobbes gaat er toch van uit dat de mens in principe één voorkeur heeft uit een buffet en daar dan voor gaat, gedreven wordt door één hele duidelijke drijfveer, namelijk dat lijfsbehoud, waar hij voor vreest dat hij dat zal verliezen. En wat je denk ik ziet bij Hobbes is dat mensbeeld, dat wordt mechanisch. Het wordt een klokje. Het wordt een radarwerkje. Dat begint van de eerste indrukken die een zintuig opdoet. Naar de imagination. En dat loopt zo door. En de mens is eigenlijk een bewegend mechanisme dat naar zijn zelfbehoud beweegt.
En een mechanisme is regisseerbaar, zullen we maar zeggen, voor het gemak. Maar even nog, Beatrice raakte daar al aan. Vat toch nog even het boek kort en krachtig samen. Waar gaat Leviathan over?
Ten diepste gaat Leviathan Leviathan over de vraag, wat legitimeert de staat? Het feit dat we leven, het gezag van de staat. Het feit dat we leven onder een koning. En ik denk dat Beatrice helemaal gelijk heeft dat je dit in zijn tijd moet zien. Je moet je voorstellen dat er steeds gewisseld werd van koningen, van geloven, van regimes. Met name in Engeland, maar in heel Europa.
Want geef ook nog wat meer context. Wat is die tijd waarin
dit is
geschreven
de tijd,
wordt?
Dit is de 17e eeuw, dus dit zijn godsdienstoorlogen. Dit is na dat hele lange reign van Elizabeth I. Is het eigenlijk een potje en een chaos in Engeland. Natuurlijk ook in Nederland hebben we die oorlogen met de Spanjaarden enzovoort. Dat loopt allemaal door. En de vraag is, het feit dat we zo vaak wisselen van regime, het feit dat we daaronder moeten leven, het feit dat we eigenlijk het geweld ook uitbesteden aan een groep. Wat kan daar filosofisch gesproken de legitimatie van
dus
zijn? Hoe kan je dat rechtvaardigen?
De rechtvaardiging van de staat.
Exact.
Dat we het gezag als burger overdragen aan de overheid en zeggen, wij zijn aan jullie ondergeschikt.
Ja.
Leviathan, die titel, Beatrice, waar slaat het op? Wat is dat?
Eigenlijk moet je dan eventjes googlen en kijken naar de voorkant van het boek, zoals dat door de gravuurder Jan Matthäus is gemaakt, Parijse gravuurder in de 17e eeuw. En dan zie je, als je uit de verte kijkt, zie je een plaatje van een grote gestalte, een vorst. Maar die vorst, als je dichterbij, als je inzoomt, die bestaat uit meer dan 300 kleine mensjes. En dat is een soort, dus een wezen, een gestalte die overal overheen troont. En Leviathan is eigenlijk een hele mooie benaming voor het boek. Dat is heel poëtisch, heel inventief van Hobbes, zoon van een dominee. Mm-hmm. Het is een beest dat in Job en de psalmen wordt genoemd. En het wordt genoemd in het oude Hebreeuws. Hobbes kende ook zijn klassieke talen. In het Hebreeuws komt Leviathan van Lavan samengevoegd. Dus in sommige mythes en legenden is het een grote zeedraak die in de diepte van de oceaan ligt. En die bestaat uit allemaal schubben en allemaal wervelingen. Anderen zeggen nee, het is een gedrocht dat bestaat uit meerdere monsters. Zijn parallel is dan de behemoth. Dat is de soort van dinosaurus die op de aarde rondwandelt. En dan heb je nog Zis in de lucht. En dat zijn de grote oerbeesten die in de Bijbel worden genoemd, in de Tenach worden genoemd. Als eigenlijk teken van de grootheid van God. Dus het is nog niet eens zozeer dat je er bang voor hoeft te zijn. Het zijn beesten priester die de complexiteit en het ontzag voor dat grote goddelijke wezen uitstralen. En het is dus heel interessant dat Hobbes de Leviathan als teken van ontzag voor Gods grote scheppingskracht gebruikt als metafoor voor een commonwealth, een staatswezen, een civitas. En hij zegt, die civitas is daarmee ook een afspiegeling van de schepping. Is eigenlijk ook een wezen wat misschien zelfs wel door God geschapen is. En bedacht is om ons mensen tot reden te brengen. Dus daar komt dat begrip Leviathan vandaan.
Maar het is toch nog steeds wel ook wat verwarrend. Want je ziet inderdaad als je naar dat plaatje kijkt. Dat is een beroemd plaatje. In eerste instantie, ik keek ernaar. Je denkt het is een soort reus met een soort builen of zo. Maar als je dan inderdaad kijkt, die builen, dat zijn dus alle mensjes die samen die reus vormen. Ja. Die Leviathan. Maar het is wel een monsterlijk wezen. Dat voelt een beetje vreemd, of niet?
Dat is maar net hoe je het bekijkt. Hè? Het was niet bedoeld als monsterlijk wezen. Als je ook kijkt naar dat plaatje, ziet het er ook niet heel wreed of nageestig uit. Het wordt zelfs wel gezegd dat een eerdere drukken, die gestalte, die Leviathan ook de trekken van koning Charles had. Dus het was eigenlijk helemaal niet bedoeld als iets wat de mensen afschuw inboezemt. Het was juist bedoeld als iets dat de mensen troost.
Troost en ontzag inboezemt.
Troost en ontzag, hè? De vreze des heren. Dat is iets dat jou ontzag inboezemt, maar dat is ook iets dat je troost. Ja. Terror komt daar vandaan. De terror van de staat was tot de Franse Revolutie, dat was een positief beladen begrip. De terror van God, dat was ook de terror van de koning. En die was bedoeld om de maatschappelijke orde te bewaken. Dus dat was iets positiefs. Ik wil nog even reageren op de samenvatting van Thomas net. Ik wil er nog wel één ding aan toevoegen. Het gaat niet alleen om de legitimiteit van de staat. Hobbes begint niet met de staat, hij begint met de mens. Ja. En het gaat er hem eigenlijk om dat de mens gewoon zijn ding moet kunnen doen. En dat maakt het ook iets minder naargeestig en pessimistisch en zwart. Hè? Want het wordt heel vaak gezegd, die diep zwarte, pessimistische mensbeeld van Leviathan. En dat nare filosofische idee dat de staat alles moet onderdrukken. Je moet dus weer even beginnen bij het begin. Het is geboren, dit boek, en Thomas Hobbes zelf ook, in een tijd van oorlog. Hè? Van bellum omnium contra omnes. Oorlog van alles tegen iedereen. De staat was eigenlijk helemaal niet het schrikbeeld. Het schrikbeeld voor Hobbes, dat waren de huurlingen. Ja. Dat waren de private partijen. Dat waren de bedrijven, de genootschappen die door het land heen roofden en plunderden. Er was helemaal niet een nazistaat. Er was geen geweldsmonopolie of politie. En vanuit die achtergrond zegt Hobbes, we moeten gewoon ons ding kunnen doen. En hoe kunnen wij het beste ons ding doen? Ervoor zorgen dat de buurman ons niet met zijn knuppel de hersens inslaat. Nou, daar hebben we toch een overheid voor nodig die ons een beetje helpt.
Hey, laten we even naar het boek gaan. En Thomas, zoals ik in de introductie al zei, het begint eigenlijk het boek met een soort gedachte-experiment, hè, waarin hij de natuurtoestand van de oermens beschrijft. Voor we even naar een stukje uit dat gedachte-experiment gaan luisteren, leg nog eventjes uit, wat is de functie daar precies van?
Ja, precies. Want dat oermens, zoals Beatrice ook al zei, het begint natuurlijk niet met dit experiment. Het boek begint met een uitleg van wat is een mens. En een mens is iemand die uiteindelijk op zelfbehoud uit is, appetijten heeft, die nastreeft. En dan zegt Hobbes in hoofdstuk 13, stel je nu voor, wat zou er gebeuren als er niet een principe is waar iedereen op kan vertrouwen. Wat stel je nou voor als iedereen steeds voor zichzelf alles moet beslissen? Dan ontstaat er een toestand, en dit is eigenlijk de toestand zonder centraal gezag. Dan ontstaat er een toestand waarin het letterlijk ieder voor zich is. Maar denk erom, ik zou hier echt willen zeggen, stel je voor.
Nou, weet je wat? Laten we dan toch nog eerst even gaan luisteren. Dan gaan we het straks nog wat meer hebben over waar hij dan daarna daarmee naartoe wil.
Het blijkt duidelijk dat mensen, gedurende de tijd dat ze niet onder een gemeenschappelijke macht leven die alle ontzag afdwingt, in een toestand verkeren die we oorlog noemen. En wel van een oorlog van allen tegen allen. In deze toestand is er geen plaats voor doelgerichte arbeid, want het is niet zeker dat deze resultaat zal hebben. Er is dan ook geen landbouw, geen scheepvaart, geen beeldende kunst, geen letterkunde, geen maatschappelijk leven. En, wat het ergste is, een voortdurende angst voor en dreiging van een gewelddadige dood. Het menselijke bestaan is er eenzaam, armoedig, afstotelijk, beestachtig en kort.
Ja, die laatste woorden, dat is echt de grote one-liner, zullen we maar zeggen, uit het boek van
Hobbes. Alsof er een zwaard valt, hè? En kort.
Ja, en het komt ook echt uit zijn tenen. Dat ja. Hij heeft het boek ook geschreven terwijl hij zelf verbannen was uit Engeland. Hè? Hij was ook helemaal niet op zijn plek. Hij kon helemaal niet in vrede zijn eigen dichtkunsten en zijn letterkunde bedrijven. Hij was gevlucht. Omdat hij een royalist was, was hij meegegaan met de bannelingen naar Parijs. En dan werd hij wiskundeleraar later nog van de kroonprins. En toen schreef hij hierover. En toen werd hij ook weer door die royalisten aangevallen. Want hij was ook weer te eigenzinnig daar. Dus die weer teruggevlucht naar Cromwell. Dus hij was zelf ook voortdurend op de vlucht. En wist voortdurend, mijn leven hangt aan een zijden draadje. Dus ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat dit boek ook echt vanuit een historische lijfelijkheid en angst geschreven is.
Ja, maar om toch nog eventjes zelf in dat gedachte-experiment, die woorden die hij hier op tekent te duiken. Als hij het hier dan heeft over die oorlog van iedere mens tegen iedere mens, wat bedoelt hij? Wat denk je dat hij zich daar voorstelt? Letterlijk dat iedereen over de straat rolt, vechtend.
Nou, dat was natuurlijk ook zo. Hè? Dat is ook wat hij zag. Tegelijkertijd, ja. In dat gedachte-experiment zoekt hij naar een manier om het probleem op te lossen. Dat er eigenlijk dus geen centraal gezag is. En dat iedereen met een hoger gezag, want je moet je ook nog even voorstellen, iedereen claimde God aan zijn kant te hebben. De Armada claimde God aan de kant te hebben, protestantisme uit te roeien. De Anglikanen meenden het beter te weten. De paus vaardigde aan de lopende band allerlei bannen uit. Dus met God aan je zijde drijf je een oorlog op de spits. Dus wat hij eigenlijk ook zei, daarom is hij ook wel weer in ongenade door de royalisten gevallen, werd hij ook later beschuldigd van ketterij en zelfs atheïsme. Mm-hmm. Omdat hij zei van, laten we die goden maar eventjes daar staan. Het gaat erom dat we in het hier en nu, in de stoffelijke wereld, iets verzinnen dat ons leven draagbaar maakt. Ah, ja. En dan geven we dus de overheid, geven we meer macht dan alle ideeën die wij hebben over de goden.
Maar laten we dat toch even bij dat mensbeeld stilstaan. Want jij zegt, het ging Hobbes erom dat de mens zijn ding kan doen. Ja. Even heel, heel simpel. Maar als er geen staat is, wat is dan het ding wat de mens doet als er niet iemand is die hem beschermt tegen de ander en tegen zijn eigen rare, enge driften? Dan wordt het misschien een agressief wezen en slaat hij de ander de kop in. Wat voor mensbeeld spreekt hier uit? Wij als mens zonder een overheid of zonder een gezag die ons als ware
Pacificeert
en ons een beetje beschermt tegen onszelf. Wat voor mensbeeld is hier?
Nou, dat heeft hij nooit helemaal heel erg duidelijk uitgelegd. En daar is ook altijd natuurlijk de controverse om ontstaan. Want ergens in Leviathan zegt hij wel van ja, er is misschien wel een natuurstaat denkbaar waar het wel goed ging. Namelijk, en dat zou het oude Duitsland geweest zijn, daar wijst hij dan naar.
Van de Germanen.
Of ook het Heilige Roomse Rijk in een vroegere fase. Hij verwijst ook naar het huidige Amerika. Dus naar nieuwe Amerika. Hij zegt misschien is in die nieuwe landen daar in Amerika.
Bedoelt hij dan de kolonisten?
De kolonisten. Okay. Er is natuurlijk nog geen Amerika, de 1776 pas. Maar in die tijd daarvoor, misschien is het in die contraien wel mogelijk een soort natuurstaat in vreedzame vorm te doen. Maar hier is dat in ieder geval niet het geval. En je moet hem dus wel historisch situeren. Het is dus niet zo dat hij zegt dat het altijd en overal zal leiden tot oorlog. Dus mensen die zijn gedachtegoed te veel universaliseren. Ik denk dat dat ook niet helemaal recht doet aan hoe hij zelf ook ruimte laat. Van nou ja, het is in deze situatie het geval. Dus het is niet zo dat hij alleen maar ten alle tijde een diep zwart mensbeeld heeft. Dus het gold echt in die periode voor hem.
Ja, ja, Thomas?
Nou, ik denk een andere manier om over zeg maar, het mensbeeld van Hobbes na te denken is ook te beseffen dat het een renaissance-denker is. En als we hier een zomerserie zouden maken over schilderijen, dan zouden we zeggen ook, we zijn nu aanbeland in de renaissance. En wat is dan zo typisch aan de renaissance? Oh ja, het persoonsperspectief, het puntperspectief. Maar dat speelt net zo goed hier een rol. Wat Hobbes ziet en waar hij vanuit gaat, is het idee dat ieder zijn eigen perspectief hebt. Dat ieder vanuit slechts een deel van het geheel kan redeneren. En dat het de mensen ontbreekt om overzicht te houden. Dus dat oordeel moeten we uitbesteden. En in principe staat daar helemaal nergens dat mensen kwaadwillend zijn of dat mensen een genoegen ontlenen aan elkaar de hersens inslaan. Dat staat er helemaal niet. Wat er alleen in staat is dat het volkomen, en dat is ook weer natuurlijk zo'n vroegmoderne term, volkomen rationeel is iemand alvast de hersens in te slaan als je bang bent dat hij jouw hersens in.
Laten we even op dat die angst. Laten we dan zeggen dat misschien de mens een wezen is wat vooral ook door angst gedreven wordt. Hè? Waar jullie het net al over hadden, over Hobbes. Dat hij zijn boek vanuit angst voor de omstandigheden en de mens geschreven heeft. En want we hebben het steeds over, is er nou wel of geen gitzwart mensbeeld? Ik wil toch even naar een fragment toe waarin Hobbes eigenlijk ook zegt, ja, misschien zijn we van nature niet asociaal, maar waar hij daar wel over nadenkt hoe het dan wel zit, omdat de mens toch best rare neigingen heeft. Laten we eerst even luisteren wat hij zegt.
Laat hem bedenken dat hij zich bewapent als hij op reis gaat en betrouwbaar gezelschap uitzoekt. Dat hij zijn deuren vergrendelt als hij gaat slapen. Wat voor mening heeft hij dan over zijn landgenoten? Beschuldigt hij met deze daden de menselijke soort niet evenzeer als ik met mijn woorden? Toch beschuldigen wij hiermee geen van beide de menselijke natuur. De begeerte en andere menselijke hartstochten zijn op zichzelf niet zondig. En de handelingen die uit deze hartstochten voortkomen zijn dat evenmin, tot de daders een wet kennen die ze verbiedt.
Ja, toch nog eventjes. Dit is eigenlijk al een antwoord, zegt hij, lijkt het te zijn in dit boek, op een kritiek. Hij zegt van, ja, je denkt nu misschien van, goh, is de mens wel zo asociaal als lezer zijnde? Maar bedenk je dan dit. Jij treft ook allerlei voorzorgsmaatregelen als je op reis gaat of als je 's avonds gaat slapen. En er rijst dus een beetje de gedachte uit op ook, de mens is misschien zelf niet per se een egoïstische bruut, maar handelt wel vanuit de gedachte dat de ander dat is. Is dat hoe we het moeten zien? De mens is van nature achterdochtig, angstig voor de ander?
Ja, nogmaals, ik denk heel erg, dit boek is een boek wat geschreven is als een instrumentele filosofie om staatsgezag te legitimeren. Wat Thomas ook al eerder zei, zodat de mens zijn ding kan doen. Waar Hobbes wel terecht kritiek op heeft gehad, ook al in zijn tijd zelf. En heeft hij ook moeite mee gehad dat te goed te pareren. Dat mensen zeiden van ja, oké, je ding doen. Hè, wat is dat dan precies? En hoe breng je dat dan tot bloei? En wat is dan jouw idee van menselijke waardigheid? Of wat is jouw idee van menselijke vrijheid, de levelers die je toen ook al had, die zeiden je moet niet argumenteren vanuit angst en vanuit veiligheid. Je moet argumenteren vanuit menselijke rechten en waardigheid. Waar heeft de mens recht op? En Hobbes idee, wordt wel gezegd, is een residual philosophy of rights. Het is een filosofie van vrijheid en identiteit die overblijft als alles is beveiligd. Dus als jij je huis hebt beveiligd, als je hebt bewapend, ja, hoe vrij ben je dan? Volgens Hobbes kun je dan je ding doen. Voor andere mensen zeg je, hoe kan het leven dan tot bloei komen in een land waar iedereen wapens draagt? Dus het kritiek op hem, die later ook door Rousseau en Locke en iedereen is verwoord, is van, het gaat niet alleen om vrijheid van angst. Het gaat er ook om vrijheid van, het negatieve vrijheid. Het gaat ook om vrijheid om iets goeds te doen. Het gaat ook om de rechten, de intrinsieke rechten die je hebt. Want die komen eigenlijk in Hobbes' boek helemaal niet voor. Hobbes zegt eigenlijk, we hebben vrijheden, maar we hebben geen rechten. Als we op een gegeven moment hebben we die soeverein. En die mag gewoon alles doen om de commonwealth te behouden. En jij moet gewoon hopen dat je daar een beetje omheen kunt werken. Maar het idee dat je dus ook een recht hebt op vrijheid van meningsuiting, recht op vergadering, dat is er helemaal niet. Of recht op sociale zekerheid. En dat is Hobbes ook wel terecht verweten. Dus dat hij inderdaad veel vanuit angst, misschien heeft hij geen zwart mensbeeld, maar hij laat weinig ruimte in zijn filosofie voor de bloei van het menselijk leven.
Want laten we simpel wezen, als je jij hebt kinderen, ik heb kinderen, als je die kinderen niet vertrouwt en altijd bang bent dat ze iets fout doen en je laat ze nooit naar buiten, wat is dan hun vrijheid, hè? Als je ze helemaal inbouwt en inperkt en inkapselt. En dus, maar, dus dat is natuurlijk toch een terechte opmerking die je maakt. Maar mochten dan de burger nergens verzet plegen tegen de staat, volgens Hobbes?
Nog heel even, daar geef ik zo antwoord op. Wat heel belangrijk is om hier te beseffen, het is ook nog eens een keertje, het is een instrumentele filosofie, het is een hele burgerlijke filosofie. Eigenlijk is Hobbes een enorme bekrompen burger, ik zeg het maar even zo, okay, die het er vooral om gaat dat hij als burger, hij was wiskundeleraar bij een rijke familie, dat hij een beetje zijn gang kon gaan. En daar had hij een vorst voor nodig die alles een beetje afzekert. Dus jij en je kinderen kunnen veilig thuis kunnen naar school en de rest zal je worst wezen, zeg maar. En met burgerlijk bedoel ik dus dat de filosofie van Hobbes, en die filosofie zie je vandaag de dag eigenlijk nog steeds terug. Het gaat erom dat wij worden beveiligd tegen allemaal nare dingen. En dat geeft het toch niet als je iets van je privacy opgeeft. Het idee dat je daarmee fundamentele rechten aantast, zal jou niet zo'n zorgen baren. Want wij zijn keurige burgers en wij hebben niet zoveel last van al die nare antiterrorismewetten. Als Hobbes werd beschermd door de vorst. Maar het gaat om de mensen die wel daarvan te lijden hebben. De dissidenten, oppositionelen, mensen die willen demonstreren, communisten in de Koude Oorlog. terroristen en pedofielen anno nu, die hebben ook rechten. En in Hobbes, zijn burgerlijke filosofie, doen die er allemaal niet toe. Als de burger maar wordt beschermd, dan kan de overheid tegen al die mensen aan de marge, kan ze gaan vervolgen en dan maakt het eigenlijk niet uit. En daarmee is dus zijn filosofie heel erg vanuit het beschermen van de veiligheid van de burger gedacht en niet vanuit het beschermen van de rechten van het individu.
En je raakte net al aan een aantal latere filosofen die na Hobbes komen. Was er in zijn tijd al kritiek op zijn manier, op zijn ontwerp van de staat en dat hij de staat alle macht gaf?
Ja, alleen was de kritiek toen juist van de andere kant. Hobbes werd, bij Hobbes werd juist gezegd, hij is te progressief, het is een atheïst, het is een ketter. En uiteindelijk, jij zei, mag je dan nooit in opstand komen? Uiteindelijk zegt Hobbes zelf, als die soeverein, die Commonwealth, niet meer kan leveren waarvoor we hem eigenlijk hadden bedacht in dat gedachte-experiment, namelijk het lijfsbehoud van de gemiddelde burger. Als hij dat niet meer levert, dan mag hij ten val worden gebracht. Want dan voldoet hij niet meer aan het, dan is hij niet meer een product van ons contract. En toen koning Karel in ballingschap dat hoorde, werd Hobbes dus in Frankrijk ook met de dood bedreigd. En toen moest hij weer vluchten. En toen heeft hij zijn dienst aan Cromwell aangeboden. En een republiek mocht. En dus daarmee was hij juist eigenlijk te innovatief.
Ja, dus de staat is hoe dan ook in dienst van de burger. En is ook een deel van het contract.
Ja, ja en dus ook niet dat de vorst kan claimen dat hij door goddelijke voorzienigheid op de troon is gezet. Ja. Dat mag de vorst ook niet meer claimen. Hobbes is absoluut een christen en een gelovig mens. Maar hij zegt dat heeft allemaal geen plaats in de politiek. Openbaring gaat niet voor politieke macht.
Sterker nog, als je kijkt naar dat plaatje waar we het al een paar keer over gehad hebben, op de voorkant van het boek, dan zie je de reusachtige vorst opgemaakt uit al die burgers of al die onderdanen. En die heeft in zijn ene hand een zwaard en in zijn andere hand een bisschopstaf. Dus Hobbes is ook heel duidelijk, al dat sodemieter over protestants, katholiek, protestants, katholiek, protestants, katholiek in Engeland, breng het gewoon bijeen. Onder één vorst.
Ja. Maar ik vind het toch wel interessant. Je raakte er net al aan. Je zei van ja, hij werd ook een van de kritieken op Hobbes was dat hij misschien wel atheïst was. En als we toch nog eventjes teruggaan naar dat fragment waar we net naar luisterden, dan vraag ik me ook wel af. Nou ja, dat kan ik me dat best voorstellen dat je dat erin leest. Want hij zegt, de begeerte en andere menselijke hartstochten zijn op zichzelf niet zondig. En de handelingen die uit deze hartstochten voortkomen, en dat zou daar lijkt hij mee op te doelen ook op. Misschien de gewelddadige hartstochten of je lijfsbehoud of dingen willen afpakken of wat dan ook. Maar in ieder geval, hij zegt, wat die hartstochten ook zijn, ze zijn niet zondig totdat er een wet is die ze verbiedt. Nee. Nou, dus is er dan geen moraliteit in die oerstaat of zo? Of
nou,
wat dan ook?
Nee, het is helemaal doordrenkt van moraliteit. En voor Hobbes, wat ik al zei, hij was uiteindelijk kind van een dominee. Het was een burger met een burgermoraal. En voor hem was het automatisch zo dat een goed opgevoede, fatsoenlijke burger, dat diens hartstochten ook fatsoenlijk zouden zijn. Dus het idee dat, zeg maar wat later Rousseau en nog verder de Sade hebben bedacht, dat je alles kunt doen en uiteindelijk zelfs iemands leven kunt nemen en de meest perverse dingen kunt wentelen, omdat je het nou eenmaal wil. Zo was Hobbes helemaal niet. Hij vond nog steeds dat de mens gebonden is aan de 10 geboden, aan allerlei morele rechten en plichten. Zijn punt is dat mensen dus dat doen, hè, in hun optiek een moreel leven leiden, maar dan nog door een ander bedreigd kunnen worden. En daar is die Commonwealth voor bedoeld. Dus het idee dat je zomaar alles mag doen en zeg maar recht tegen alle normen en geboden in kan gaan, dat was helemaal niet zijn bedoeling om dat te suggereren.
Maar dat zit ook niet in zijn hoofd. Hè? Want als je een zin schrijft, de begeerte en andere menselijke hartstochten zijn op zichzelf niet zondig, dat is nogal wat. Hè? Dat is natuurlijk een zin, de gevaarlijke zin.
Ja, toch? Nee, maar hij is.
Maar
dus
hij gaat er kennelijk vanuit dat komt niet in iemands hoofd op om vreemd te gaan of erger.
Ja, want dat hoort niet. Dat doe je niet, zo ben je
niet opgevoed. Laten we het daar maar op houden. Ja, ja. De invloed van Hobbes, hoe zit het eigenlijk daarmee? Hoe belangrijk is hij geworden? Hoe groot is zijn invloed op ons hele denken nu over de rol van de staat?
Nou, de invloed van Hobbes nu is weer heel erg groot. Het is ook al een tijdje weggezakt geweest. En we hebben natuurlijk heel lang, als je nou eventjes kijkt naar de Nederlandse grondwet, heeft natuurlijk heel lang, en nog steeds staat daar vrijheid en discriminatie, antidiscriminatie voorop. Maar tot 1815 was veiligheid het eerste artikel van de meeste constituties en grondwetten in Europa. Dus Hobbes heeft in Engeland natuurlijk het staatswezen heel erg beïnvloed. Hij heeft ook in de rest van de wereld heel erg beïnvloed dat de eerste opdracht van een staat, natuurlijk de oude nachtwakerstaat, is de veiligheid van grondgebied en burgers te beschermen. Dat heeft er ook eeuwenlang ingestaan, tot op een gegeven moment het emancipatiestreven in de loop van de 19e eeuw, de vrijheidsdrang, antidiscriminatiebeginselen, die zijn in de 19e, halverwege de 19e, 20e eeuw eigenlijk weer naar de voorgrond geschoven. Met 9-11 en de nieuwe chaos zitten we eigenlijk weer terug in dat oude veiligheidsparadigma. En kunnen we direct na 9-11, in de War on Terror, de Patriot Act, kunnen we ons weer heel goed voorstellen dat mensen teruggrijpen op de staat als een beschermer van de veiligheid. En dat het dan eigenlijk niet uitmaakt wat die staat allemaal mag doen. Dus we kunnen ons nu weer beter voorstellen waarom Hobbes het toen schreef.
Is dat iets wat bij jou als terrorisme-deskundige, als iemand die, denk ik, met een zekere regelmaat gevraagd wordt om advies, om hoe moeten we hier naar kijken door overheidsorganen, et cetera. Is dit iets wat bij jou voortdurend op het netvlies staat? Ik moet ervoor zorgen dat de staat niet weer alle macht grijpt en dat we niet op Hobbes-achtige wijze met de macht van de overheid omgaan. Is dat iets waar jij mee bezig bent?
Ja, dat is sowieso natuurlijk echt het debat en de stem van de vrijheid en de menselijke waardigheid is heel erg in de marge gedrongen in de tijd van de War on Terror. Dat viel mij natuurlijk ook onmiddellijk op met Guantanamo Bay en de Black Prison Sites, alle misstanden die toen zijn ontstaan. En wat je daaraan ook ziet, hè, je kunt dit aanvliegen vanuit een vorm van moraliteit, een Augustiniaanse moraliteit, en zeggen de mens is altijd schepsel van God, heeft altijd zijn waardigheid verdiend. In meer seculiere variant, je moet dus altijd de rechten van de mens beschermen. Aan de andere kant kun je zeggen dat enorme hameren op veiligheid, waar Hobbes dan dus voor pleit en wat ook later is misbruikt, levert dat dan ook wel echt veiligheid op? Levert het introduceren van steeds meer wetten en steeds meer maatregelen, steeds meer beperkingen van vrijheden, levert dat dan ook die vrede op, waardoor de mensen hun ding kunnen doen? En dat is nog maar de vraag.
Wat ik ook interessant vind, net als
heeft kennelijk oorlogen opgeleverd.
Net als kennelijk toen mensen dit vanzelf tussen aanhalingstekens aanvaarden. Hè? Omdat het gevoel van onveiligheid was kennelijk zo groot in de 17e eeuw dat men dacht, nou oké, dan maar die staat die Hobbes heeft bedacht. Hè? Accepteren we dat maar. Is dat iets wat jij nu ook terugziet? En hoe moet je daar dan mee omgaan?
Nou, want ja, kijk naar de afgelopen maanden van lockdown maatregelen. In het gezicht van de angst voor corona. Het is toch ongelooflijk wat een vrijheidslievend, geëmancipeerd land als Nederland heeft geslikt van een VVD-premier.
Iedereen
wat we allemaal niet mogen, ongelooflijk.
Iedereen past zich meteen aan de nieuwe werkelijkheid, lijkt het wel. Hoe? Maar wat zegt dat dan?
Ja, toont dat dan misschien ook
dat we op Hobbes zitten te wachten?
Nou, maar dat die intuïtie die door zijn hele boek meespeelt, het belang van angst, ook in ons denken over de politiek, dat dan misschien ook wel terecht is en misschien lange tijd een beetje genegeerd, terwijl het toch wel echt iets heel primairs is wat ons politieke denken en doen drijft.
Ja, nou ja, kijk, ik zelf was ook heel erg blij dat we een regering hebben, dat we een overheid hebben die voor ons zorgt. Die met heldere, in het begin, met heldere, duidelijke maatregelen komt. Was al om draagvlakken solidariteit. En als je kijkt naar landen waar dat niet het geval is, zoals in de Verenigde Staten of in Brazilië of in Turkije, dan mogen we onze handjes dichtknijpen bij een vorst die zich gedraagt zoals Hobbes het eigenlijk ook al heeft beschreven. Want hij zegt ook ergens, op het moment dat hij soeverein er dan is en wetten uitvaardigt, moeten die wetten eerlijk, rechtvaardig, verantwoordelijk. Dus de vorst moet zich ook fatsoenlijk gedragen. Ik zei, dus een burgerlijke filosofie. Dus Hobbes verwachtte wel dat een vorst niet een soort populistische despoot zou gaan worden. Dat maakt het natuurlijk nog wel extra interessant. Dus het is niet zo dat die vorst dan alles zomaar mocht doen. Hobbes had altijd nog wel bedacht dat die vorst zelf ook integer zou blijven. Nou, als je in zo'n land woont waar integere wetten en maatregelen worden genomen, is dat een groot goed. Probleem van Hobbes, komen we weer terug bij het punt van de vrijheden, is wat nou als die vorst dat niet doet? En wat nou als het beleid gaat schuiven? En wat nou? Ik gebruik vaak in colleges het beeld van de vijver. Wij zijn de vissen die in het midden van de vijver zwemmen. En de vijver, dat is de bescherming van de staat. En wij zwemmen in die vijver. We hebben volop de ruimte. En het gaat goed. Maar langs de randen van die vijver, daar komen de visjes boven drijven. En daar is het water ondiep. En daar gaat het stinken. Maar de staat van de rechtsstaat is zo goed als hoe het aan de randen van die vijver stinkt. En dat is iets wat mensen vaak vergeten. En waar Hobbes dus ook eigenlijk geen waarborgen voor heeft ingebouwd.
Dat staat niet in dit boek. Wat nou als het misgaat? Nee. Hoe dan?
Nee, kijk, hij zat lekker daarbij op een gegeven moment weer bij die hertogelijke familie. En het ging hem goed. Dus hij dacht eigenlijk niet na over al die mensen die er last van zouden kunnen krijgen.
Maar Thomas, hoe is het, als we nu naar de denken over de rol van de staat kijken en de overheid. Hobbes is een mijlpaal. Daar kun je niet omheen.
Nee.
Is al het andere, zijn dat kleine toevoegingen bij?
Voetnoten bij Hobbes,
dus zeg maar nee, menselijke vrijheid, rechten, et cetera, aandacht voor minderheden. Zijn dat voetnoten of hoe voorkomen we dat het voetnoten worden?
sorry, het interessante van Hobbes is dat hij hij is op twee manieren invloedrijk. Enerzijds, inderdaad wat Beatrice uitlegde, het hele verhaal over de staat gaat om de veiligheid, punt. De ander is dat hij voor het eerst in dit boek ook een theorie van representatie ontwikkeld. Want ja. Het is wij dragen onze eigen macht die we zouden hebben in die natuurtoestand, die dragen wij over aan de soeverein. En dan mag hij dat voor ons gaan doen. En enerzijds kun je zeggen, ja, wat moet hij voor ons doen? Nou, de veiligheid bewaren. Maar die act dat je hem eigenlijk de rol geeft, de taak geeft om dat te beslissen, dat is een vorm van representatie. Ook al gebruikt hij dat woord niet, hij gebruikt afvaardiging. Maar een ander punt om te maken over zijn tijd, en dat is heel belangrijk. Machiavelli maakt al het onderscheid tussen het veilige leven en het vrije leven.
Ja, moet eerst uitleggen, kort,
Machiavelli is ook een renaissancistisch politiek denker, maar dan niet in Elisabethaans Engeland, maar die zit in de Florentijnse Republiek. Ook een paar keer verbannen, net als Hobbes. En die zegt, ja, je moet oppassen dat je niet het vrije leven inruilt voor het veilige leven. En wat het grote probleem is bij Hobbes, is natuurlijk dat hij zegt, politiek, dat gaat alleen maar over veiligheid. Terwijl er een hele andere traditie is, die ook begint in de Renaissance. Die zegt, nee, politiek begint juist met die interactie tussen de vissen in het midden van de vijver en de vissen aan de rand. Politiek begint bij het idee dat we aan elkaar toegeven, we zijn anders. En daar gaan we nu samen iets mee doen. En dat is niet, dat is geen inherente bedreiging. Dat is niet iets waardoor de hele boel aan elkaar klapt. Maar dat is dus precies de truc van de politiek. Is dat we de hele tijd met elkaar in gesprek blijven over onze verschillen. En dat pacificeert. Het feit dat wij een conflictje hebben over zebrapaden of grotere thema's. Dat pacificeert eigenlijk de politieke gemeenschap. Omdat we dat conflict niet uitvechten, maar uitspreken. En die republikeinse traditie, die begint ook in dezelfde tijd. En dat is bepaald geen voetnoot bij Hobbes.
Nee. Maar goed, je zegt dus, we zijn Hobbes. Maar daarnaast zijn we ook een samenleving die zichzelf rechten geeft, die in de tijd van Hobbes misschien wel niet bestond.
Nee, en nog wel twee punten van Hobbes waar hij echt plank goed heeft misgeslagen.
Nou, vertel.
En kijk, als je dus juist echt bedenkt dat zijn filosofie erop bedacht was om veiligheid te garanderen aan de burgers, zijn er twee punten waar hij dus echt in, ook gewoon door het blikveld van zijn tijd, het niet goed heeft gezien. Door te hameren op wantrouwen en niet op vertrouwen. Dus dat is heel belangrijk. Het pre-politieke vertrouwen dat je nodig hebt in de samenleving en instituties, dat is dus een heel groot punt. En ook het vertrouwen in de burgerlijke samenleving, die heeft hij dus eigenlijk helemaal uitgeschakeld. Je hebt de vorsten en de burgers. Maar daartussen, wat staat daar dan tussen nog? Alle vakbonden, de vereniging, de kerken, noem maar op, die mogen er dan dus niet zijn eigenlijk. Die worden niet meegenomen. En die zorgen juist voor vertrouwen in de samenleving. Samenhorigheid, relaties. Dat is het ene wat hij dus eigenlijk uitschakelt in zijn filosofie. En het andere waar hij helemaal niet rekening mee houdt, is het feit dat een nationale overheid en een staat zijn burgers helemaal niet kan beschermen in internationale, transnationale veiligheidsconflicten. Wat nou als er internationaal terrorisme is? Wat nou als er een pandemie is? Dan kan die kleine regering van Nederland, die kan zijn eigen burgers helemaal niet goed beschermen. Die moet ook samen gaan werken met andere verbanden. En zoiets als de World Health Organization of de NAVO past ook helemaal niet in Hobbes' begrip.
Want is dat dan ook nog steeds het idee van misschien is die natuurtoestand er op internationale schaal er nog wel? Daar is het nog steeds.
Ja, het gaat ook om dat woordje, want hoe noemt hij de vorst? Dat noemt hij de soeverein. Maar wat is het woordje soeverein? Dat is oorspronkelijk een attribuut van God. God is soeverein. Die totaal onaangedaan door wat dan ook kan God beslissen. Nou ja, dat is natuurlijk een totaal absurd concept eigenlijk in de politiek. Politiek begint niet bij soevereiniteit. Soevereiniteit is eigenlijk onverenigbaar met politiek. Politiek begint bij het feit dat we juist de hele tijd invloed op elkaar hebben.
Ja.
Dat jij boven de rivier woont en ik eronder enzovoort enzovoort.
Dan toch nog één laatste vraag, één slotvraag aan jou, Beatrice. Als we dan nu toch nog anno 2020 Hobbes zouden openslaan, waar moeten we op letten en wat kunnen we nog uit zijn werk putten?
Wat heel belangrijk is dat hij beschrijft hoezeer mensen snakken naar veiligheid. En hoezeer mensen snakken naar een soort autoriteit, een vaderlijke autoriteit misschien zelfs, die hen dat geeft. En dat geeft ook vandaag de dag aan waarom mensen een toevlucht nemen, populistische partijen, sterke leiders, die suggereren nog zo'n soort beeld van de soeverein die voor je zorgt. De George Lakoff noemde dat al in Moral Politics, het sterke vadermodel. Maar vervolgens, hoe voorkom je dat die macht zichzelf opeet of wordt misbruikt? En ja, dat heeft Hobbes niet beschreven.
Oké, dank allebei Beatrice de Graaf en Thomas Muns. En we hadden het dus over het boek Leviathan of Leviathan van Thomas Hobbes. En nog even kort, wat gaan we volgende week bespreken, Thomas?
Volgende week, we blijven nog even in Groot-Brittannië. Volgende week gaan we iets noordelijker naar Adam Smith, de Schotse filosoof. En we bespreken The Wealth of Nations.
Met wie doen we dat?
Dat doen we met Esther Mirjam Cent, econoom en senator.
We gaan door voor de podcast. Voor wie nu nog luistert. We praten nog een paar minuten door om nog even ons hart te luchten over dingen die op de radio niet gezegd mochten of konden worden. Ja. heb je nog dingen gemist, Beatrice?
Ja, wat we eigenlijk nog hadden moeten bespreken, maar dat is het sociaal contract.
Ja.
Dat is natuurlijk een heel belangrijk. Ja, het sociaal contract, dat we hebben het wel omschreven en aangeroerd. Ja. Maar dat is een heel modern idee. Dat is dus het idee dat je niet wacht op de goddelijke voorzienigheid of openbaringen of magische rituelen. Maar dat je met elkaar als redelijke, verstandelijke, begaafde wezens bepaalde dingen afspreekt. En je elkaar daar dan ook aan houdt.
Ja, en dat je durft over te dragen aan. Dat heeft weer terug met dat vertrouwen.
Dat waar in de vorm van een contract. Ja. Dus voorwaarden van.
Exact. Want er kan een contractbreuk gepleegd worden. Exact. En dan gaan we opnieuw bekijken hoe het
Dus het gaat om verantwoordelijkheid. Je hebt de plicht om met elkaar zo'n contract af te sluiten. Maar het gaat ook om verantwoording. Die instantie die vanuit dat contract dan die macht krijgt, moet zich ook weer verantwoorden naar de partijen van het contract.
Nou, dat is eigenlijk de stap, tussen, nog eventjes voor de duidelijkheid, dat is eigenlijk dat sociaal contract is de stap tussen, we zitten in die natuurtoestand, we hebben er verschrikkelijk genoeg van. We willen een staat oprichten. We willen ons onder overheidsgezag plaatsen. Hoe doen we dat? Door middel van samen gaan zitten met een sociaal contract.
En interessant is dus dat die soeverein, die staatsmacht, is geen partij in het contract. Nee, het zijn de burgers onderling. En dat is natuurlijk een vreemde aanname. Want er is wel degelijk zoiets als een staat. Of je dat nou wil of niet. Dus natuurlijk is die staat in feite ook partij. Dus dat gedachte-experiment van Hobbes, dat klopt eigenlijk niet.
En dat zie je vanaf dan ook wel weer erin. Vanaf daarna al in slaan.
Inderdaad, je ziet toch allerlei denkers na Hobbes die als waren de...
John Locke is dan de volgende.
Meer gaan nadenken is dan hoe krijgen de mensen zelf invloed en hoe wordt die macht van de koning klein.
Maar ook in een discussie zoals we afgelopen voorjaar zagen in Amerika over het plunderen en het demonstreren en geweld of in ieder geval rotzooi trappen tijdens demonstraties van Black Lives Matter. Daar zie je dan ook dat in de verantwoording van wat daar gebeurt, mensen ook zeiden van ja, maar jullie, het staatsgezag houdt zich niet aan het sociale contract. Ja, ja. Jullie garanderen niet het lijfsbehoud van zwarte Amerikanen.
Er is een hele beroemde video geweest, hè, van een zwarte schrijfster die precies dit zei. Ja. Waarin ze stond ergens en ze zei van er wordt mensen die zeggen waarom vinden jullie het niet erg dat er hier allemaal winkels in jullie eigen buurt worden, afgebroken en geruïneerd en er wordt gestolen. En dan zegt ze van, ja, daar zou je misschien over kunnen klagen als je een gevoel had dat dit van ons was. Maar het voelt niet alsof het van ons was. En het sociaal contract is eigenlijk verbroken.
Ja.
Dus het kan ons allemaal niks meer schelen wat hier gebeurt.
Ja. Nee, dat werd ook gezegd toen de mensen de straat op gingen in 1989. Hè, met het communistische regime. Ze hadden ons brood en spelen beloofd en ze hebben helemaal niks geleverd. We hebben jarenlang gepretendeerd dat we er nog mee gingen in die totalitaire controle. Maar nou komen wij in opstand. Wij zijn het volk. In feite nemen ze dat contract terug. En dus het is wel een heel interessante gedachtevorming. Tegelijkertijd sport het natuurlijk niet helemaal met de werkelijkheid. Want dat kan dat deel van de bevolking wel zeggen. Maar dan kan de regering nog steeds blijven zitten. Zelfs in failed states heb je nog iets als een regering die blijft zitten.
Ja.
Maar dat is wel toch wel grappig, vind ik. Dus dat sociale contract, dat is dus... Ja, toch wel opmerkelijk dat dat dus een idee is wat echt nog steeds zo leeft.
En het leuke
dat
is
mensen dat voelen.
Dat al die mensen Hobbes nooit gelezen hebben die met die argumenten komen. Dus het zit kennelijk diep in.
Ja, maar er zit in dat contractuele zit ook iets heel erg transactioneels. Ik doe dit en jij geeft mij dat. En wat er dus helemaal niet in zit, is die intrinsieke waardigheid van de mens. Want ik mag er zijn, ook al ben ik zwart. Ik mag er zijn als vrouw. Dat zit er helemaal niet in.
Het is dus eigenlijk... Als je het heel kort samenvat, het is te instrumenteel en te weinig, te mechanisch en te weinig vanuit
En het heeft te weinig respect.
De mens, et cetera.
Ja, precies.
Over de mens gesproken. Zullen we toch nog even, je hebt al een paar lekkere details over Hobbes laten horen, Beatrice. Ik weet dat Thomas zich ook altijd biografisch enorm voorbereidt op onze hoofdpersonen. Heeft Beatrice nog wat laten liggen als het gaat om het karakter en de wording van Thomas Hobbes?
Ik zou niet willen suggereren dat Beatrice iets heeft laten liggen. Nee, maar wat wel interessant is, denk ik, als je verder gaat op die biografie. En Beatrice, je verwees er net nog even naar. Hobbes kwam uit een relatief lage familie. Het was een dominee, maar vermoedelijk is zijn vader helemaal niet eens naar de universiteit geweest. Was inderdaad een rascal en een alcoholist die zijn familie verlaten heeft. En Hobbes was zeer getalenteerd. In eerste instantie in retorica en de letteren en later inderdaad ook mechanica, wiskunde en filosofie. En het mooie is in dat Engelse systeem is dat Hobbes dan wordt aangesteld als leermeester van een van de allerrijkste families van de Cavendishes. Ja. Echt een van de allerrijkste families van dat moment in Engeland. En die gaat dan gewoon de jongens, de zoons, gaat die lesgeven. En daar zit al iets van, hè, misschien enig comfort met afhankelijkheid. Waar we het over hebben. Hè? Hij is zijn hele leven afhankelijk van rijke mensen. En dat legt hem bepaald geen windeieren. Hij reist met hen over het Europese continent. Hij heeft
ze bezoeken Galileo. Ze bezoeken Galileo.
Ja, dan wil ik ook wel in dienst door van de rijke familie.
En hij correspondeerde met Descartes.
Hij schreef tegelijk met de publicatie van Descartes.
Was het een beetje snop?
Nee, hij stond bekend als heel erg scherpzinnig. En ook koppig.
Ja. En hij schijnt ook zijn dag altijd ingedeeld te hebben dat hij volgens mij alleen 's ochtends zijn energie besteedde aan letteren en filosofie en die dingen. En dan 's middags ging tennissen en zwemmen en zo. Dus wat dat betreft echt een...
Maar hij was wel een beetje opgeblazen soms. Want hij beweerde op een gegeven moment... hij dacht dat hij wel alles kon. En toen beweerde hij dat hij de kwadratuur van de cirkel had opgelost. En dat kan helemaal niet. En toen werd hij wel een beetje een mikpunt van spot door de wiskundigen. Ja. Hij kon het heel goed, maar dit kan gewoon niet.
En dat is op zeker moment wereldberoemd. Hè? En weer leuk hoe dat ging met die drukpersen in Nederland. Op een gegeven moment had een of andere Nederlandse uitgever besloten om zijn volledige werk eens een keer uit te geven.
Elsevier volgens mij.
Nee, Elsevier heeft het uiteindelijk met zijn toestemming gedaan. Er was een ander die deed het meer zonder toestemming. Ja. En die begon wat af te drukken. En toen werd hij opeens in heel Europa gelezen. Ja, en toen begon hij zelf zijn edities in orde te brengen.
Maar dat vind ik toch wel even interessant.
En te printen. Ja, maar dit is...
Maar kunnen mensen dit echt lezen?
Ja, kijk, toen lazen mensen nog. Hè, en toen konden ze dit ook nog lezen.
En er was ook geen Netflix.
Nee, je moest wat. En het was een hele prikkelende theorie die natuurlijk verkondigde. Mensen kwamen bij hem. Ja. Dat was het omgekeerde. Dus als je naar Engeland op bezoek ging, dan ging je langs Hobbes langs. Hij was wel echt een van de meest beroemde denkers in Engeland van die tijd. Ja. Net zoals je in Frankrijk was, ging je naar Parijs en dan bezocht je die Parijse cirkels daar.
Ja, en hier bezocht je... Spinoza had trouwens ook onze eigen Spinoza had in zijn boekenkast een exemplaar van Leviathan.
Ja, maar iedereen die een beetje toe deed, die had de Leviathan staan. Hè? Dat,
Ik ben ook wel benieuwd. We hadden het daar heel even aan de telefoon over, Beatrice. Toen zei ik van we hebben eerst Augustinus gedaan en dan komen we nu hierbij. Je refereerde er al heel even aan, maar ik vond het grappig. Ik zat te lezen in een boek van jou,
Heilige Strijd.
En dat gaat ook over het kwaad. En daarin heb je en over veiligheid. En daarin heb je het heel veel over Augustinus. En dat vond ik wel grappig. Ik dacht van, goh, zie jij misschien dan een link die wij in ieder geval niet echt hebben gezien?
Ja, ik weet het niet. Geen idee. Augustinus, voor degene die dat... Nou ja, goed.
Dan moeten ze maar even terugluisteren, toch?
Ja, maar even de zielenblootlegger van de menselijke aard. Hè? Ja. Hoe werkt die ziel, et cetera? Hoe kan ik een ander en een betere mens worden?
Nou, Augustinus was ook een veiligheidsfilosoof. Die heeft heel veel over veiligheid geschreven. Securitas en Certitudo. En ik had dus Hobbes al gelezen. En later ben ik Augustinus gaan lezen. En ik vind eerlijk gezegd, voor een echte menselijke veiligheidsfilosofie moet je bij Augustinus te raden gaan en niet bij Hobbes. Dus je moet Hobbes lezen om te begrijpen hoe het soms werkt. Maar Augustinus geeft er een positieve invulling en hoop aan.
Maar je noemt Augustinus een veiligheidsfilosoof. Ik weet niet... Dat
onderdelen van zijn denken. Ja, hij dacht natuurlijk overal over na.
En wat was dan zijn advies aan de staat en de burger? Als je dat in een paar zinnen zou moeten samenvatten. Hoe keek Augustinus daarna?
Nou, voor Augustinus ging het uiteindelijk niet om het rijk van de soeverein. soeverein, maar om het Rijk van God, de Civitate Dei. En overheden moesten beseffen dat bij alles wat ze deden, dat zij door het licht van de eeuwigheid beschenen werden. Dus dat alles wat zij deden was beperkt, had tekorten, dus ze moesten niks pretenderen. Dus Augustinus hield daarmee de overheden klein en gaf de mens eigenlijk een soort extra hoop van, nou ja, dit is nu jouw overheid, dit zijn nu de Romeinen, maar wie zegt dat het Romeinse Rijk niet ten onder zou gaan? En het ging ten onder in zijn tijd, maar hij geeft de mens dan hoop dat Gods Rijk, Gods Koninkrijk eeuwig is en dat er weer nieuwe vorsten zullen opstaan.
Maar dat geloof ik meteen. Maar we kennen allemaal natuurlijk uit de veel van ons kennen van geef de God wat God toekomt en de keizer wat de keizer toekomt. Ja. Dat is geen Augustinus, dat is het Nieuwe Testament.
Nee, maar Augustinus sprak dat na.
Ik denk dat Augustinus het napraat.
Ja.
Maar dan hebben we toch een beetje een probleem, want als dat zo is, durfde Augustinus, want als je zegt, ja, wacht maar op de eeuwigheid en die keizer moet zich ook aan de eeuwigheid onderschikt maken, stelde hij grenzen aan de staat. Aan de macht van de staat. Dacht hij na over zoiets als de staat mogen bepaalde dingen niet doen, de keizers?
Natuurlijk deed hij dat. Alleen de staat was in het leven van de mensen in die periode natuurlijk nog helemaal niet zichtbaar. Dat was heel ver weg. Dat zat in Rome. Hij was bisschop van Hippo. Hij was daar ongeveer de baas. Dus dat idee van de moderne staat, wat jij nu eigenlijk een beetje lijkt te suggereren, dat was natuurlijk nog helemaal niet aanwezig. Augustinus had ook te maken met terroristen, de Circumcellionis. Augustinus zei, als er Romeinen in het gebied zijn, wat ook nog maar de vraag was, mogen we dankbaar zijn dat zij dat gespuis oprollen. En als jullie ze willen rapporteren aan de Romeinen, doe dat vooral. En als de Romeinen martelen, nou prima, moeten ze vooral doen. Hij zegt, onze taak is het in onze gemeente het kwaad in de eigen ziel te bestrijden. Want die terroristen zijn ook mensen, die zijn ook zo geworden. En door zelf je zo blind te staren op het kwaad in anderen, word je zelf ook kind van de duivel. Dus wat hij eigenlijk probeerde te doen was aan de ene kant inderdaad, geef dus keizer wat de keizers is. En dat was natuurlijk maar marginaal, want zo aanwezig was die keizer helemaal niet. En aan de andere kant probeerde hij dus heel erg het vertrouwen, de hoop, de saamhorigheid in zijn gemeente te stimuleren. Om te zorgen dat de mensen zelf, ook als een soort civitas, maar dan als een religieuze civitas, elkaar zouden helpen.
Geen bewakersoverheid nodig hebt.
Nou, die had je wel nodig. Maar dat was securitas. Dat was veiligheid van de staat. Maar waar het echt om ging was certitudo. Dat was veiligheid dat je wist dat jouw ziel bij God geborgen was. En dat gaf je zo'n houvast en zekerheid in alle chaos en oorlogsomstandigheden, dat je daarmee beter zou redden dan met die veiligheid van de staat, die toch altijd maar beperkt zal zijn. En dat, zeg maar, dat psychologische gedachtegoed eigenlijk over veiligheid is heel belangrijk, ook anno nu.
Als je nu, want jij maakt nu het bruggetje naar nu. Als je daar inderdaad die afstand van pak een beetje, dat is 1600 jaar, even, zouden wij nu er zijn met alleen die gedachten van Augustinus? Geeft de staat wat de staat toekomt en de veiligheid moeten we zelf maar organiseren, want we moeten de mensen een beetje goed maken?
Nee, natuurlijk niet. Daar hebben we Hobbes voor nodig gehad. Ja. Alleen van Augustinus kunnen we leren en lezen dat we met elkaar kunnen werken, hopen, bidden op een einde van het kwaad. Voor Hobbes was het kwaad alles wat moest worden beteugeld. Maar Augustinus dacht het einde van het kwaad. Wat een mens, dus een mens kan die zondige begeerte, die driften, die hartstochten, die oorlogen, kan een mens overstijgen. Niet omdat hij zelf zo goed is, maar omdat hij daarbij geholpen zou worden. En dat geeft natuurlijk een enorm uitzicht.
Nog één mini vraagje, want ik ben toch benieuwd. Je hebt het over de psychologische aspect, psychologisch denken, ook over veiligheid. Dat is iets wat mij toch ook wel heel erg opviel hier in Hobbes. Dat het gaat zoveel over de angst en het gevoel van onveiligheid. Je doet de deuren op slot uit angst voor de ander en zo. Dat is natuurlijk toch ook echt iets wat heel actueel is. Hè? We hebben het over een gevoel van onveiligheid. We zijn vaak meer bezig met het bestrijden van gevoelens van onveiligheid. Mensen die niet zo graag door donkere steegjes in Amsterdam
en toch
werkelijke veiligheid.
En toch heeft Rutger Bregman een boek geschreven dat al maandenlang een bestsellerboek is. Hmm. De meeste mensen deugen. Ik zeg niet dat ik het meer met Bregman eens ben dan met Hobbes. Dat weet ik namelijk niet. Maar
een andere keer.
Samen belichamen ze wat Augustinus dus zei. Je hebt die staat van de gevallenheid van de mens. Maar de mens is ook geroepen tot het goede. Hè, wat Bregman ook zegt. En kan dat ook.
Nou, we zullen zien. Voorlopig.
Meer kun je niet zeggen. Dat zien we toch nog ook steeds.
Ja, je ziet allebei. Jongens, bedankt maar weer. Hè. Zowel Beatrice als Thomas.